zijn wel jaren geweest dat ik van 5000 euro op ben rondgekomen. En echt letterlijk water en brood gegeten heb. Hoe groter het doel is wat je stelt, hoe langer, ingewikkelder, zwaarder de investering gaat zijn. Maar ook hoe groter de voldoening.
Vraag aan een jong talent momenteel wat hij graag zou willen bij het bedrijf. Dan heeft hij het over werkplezier, over bijdragen aan. Natuurlijk moet het salaris kloppen, maar leuk werk, leuke collega's. Dat is iets om te bevechten met elkaar.
3-4 dagen op pad zonder te eten, zonder te drinken, zonder te slapen. Ja, echt niet dat dat heel leuk is en dat dat lekker voelt. Ik ben Jelle Staleman en dit is wat mij drijft.
Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Werkgeluk podcast. In deze podcastserie ga ik op zoek naar wat mensen drijft in hun werk. Waarom doen ze wat ze doen? Welke factoren zorgen ervoor dat ze daar plezier in hebben? En wat zijn hun drijfveren? In deze aflevering spreek ik met Jelle Staleman. Jelle is 37 jaar oud en berggids van beroep. Hij heeft inmiddels een heleboel bergen bedwongen. Van onbeklommen toppen in Groenland tot de K2 in Pakistan. Die liefde voor klimmen begon al op zijn 7e. Toen de top van de populier in zijn achtertuin zijn eerste uitdaging werd. Na zijn middelbare school kwam hij terecht bij het Korps Mariniers. En werd hij lid van bijzondere arrestatieeenheden bij de politie. Maar het bergbloed kroop waar het niet gaan kon. En na 4 jaar nam Jelle ontslag bij het Korps Mariniers. En had hij een nieuw doel. De prestigieuze opleiding tot berggids.
En het lastige is dat die opleiding om berggids te worden, die duurt op zich maar 2 jaar. Dus dat is te overzien. Alleen voordat je daaraan begint, moet je eigenlijk alle skills om te klimmen moet je al hebben. Dus je moet kunnen rotsklimmen, je moet kunnen ijsklimmen, je moet kunnen skiën, expedities, kletterstijgen. Nou, eigenlijk alles wat je maar kan bedenken in de bergen, daar word jij de expert in. En de skills om jezelf te verplaatsen in die bergen, die moet je allemaal hebben voordat je begint aan de opleiding.
En waar kan dat uit blijken? Heb je daar certificaten voor nodig? Of moet je dat gewoon kunnen aantonen ter plekke?
Nee, je moet een tochtenlijst inleveren van allerlei tochten van 600 hoogtemeters, van berg hoger dan 4000 meter, minimaal 50 graden rots, minimaal 60 graden rots. En dus je moet eigenlijk een soort van portfolio overleggen. Dat wordt niet per se gecontroleerd, maar het wordt wel in een vraaggesprek gaan ze wel vragen van hoe heb je die toch gedaan en hoe ben je daar linksaf gegaan of rechtsaf. En dan kunnen ze prikken vrij snel doorheen dat je daarover gelogen hebt als je dat dan gedaan hebt. Maar goed, dat portfolio als Hollander of als ook denk ik als Oostenrijk, als je niet hele bakken met geld hebt liggen, ben je daar gewoon 5-6 jaar mee bezig om dat portfolio een beetje op te bouwen voordat je überhaupt kan beginnen aan die opleiding. Dus mijn eerste doel was natuurlijk om die tochtenlijst of dat portfolio rond te krijgen. En dat was een uitdaging, want Stufi hebben ze niet voor de berggidsopleiding in Nederland. En ik moest toch allemaal financieel ophoesten.
En hoe oud was je toen?
Toen was ik 22 toen ik ontslag nam. Dus er was geen studie voor. Maar het betekende wel dat ik als ik binnen enigszins normale tijd die opleiding wou kunnen starten. Dat ik zo'n 4 maanden per jaar in de bergen moest zijn. Dat betekende dus ook 4 maanden niet werken. 4 maanden berghutten. De uitrusting is ook een behoorlijke investering. Dus ik ben toen gewoon op zoek gegaan naar baantjes waar ik wel veel kon werken. Maar waar ik wel volledig flexibel was. Dus eigenlijk alles met nul uren contracten. En toen ben ik eerst bij een cateringbedrijf terechtgekomen. Waar ik, ik denk dat ik toen de tijd wel probeerde. In ieder geval had je een van die evenementen. Dan kon je soms wel 16, 20 uur per dag werken. Wel voor maar 9 euro per uur. Maar ja, goed, dat wil je als 22-jarige zonder. Op dat moment kon ik eigenlijk alleen maar een tank afschieten op 300 meter en heel hard lopen. Maar dan kom je in de burgermaatschappij niet zo ver mee, zeg maar. Ik in de catering en dan ging ik gewoon zoveel mogelijk werken. En geen geld uitgeven. Ik heb echt, zijn wel jaren geweest dat ik van 5000 euro ben rondgekomen. En echt letterlijk water en brood gegeten heb. En moet ik wel erbij zeggen dat ik heb ooit een keer een vriend van mij geholpen. Die toen ik nog bij de marinier zat. Die wat in de problemen zat. En die heeft toen gratis in mijn huis gewoond. Nou, die is toen vrij snel weer goed bovenop gekomen. Toen heb ik bij hem nog 3 of 4 jaar gratis bovenop zijn zolder mogen wonen. Waar ik geen kosten had. Dus dat scheelde wel heel veel. Maar goed, zo heb ik wel 6 jaar volgemaakt. Met alles opzij zetten. En met alles bedoel ik dan ook wel. Het is, je moet concessies doen. En dat vond ik wel zwaar. Weet je, de mensen omheen die begrepen niet helemaal waar ik nou eigenlijk mee bezig was. En hoop ik kreeg ook opmerkingen van Jelle, wanneer hou je nou eens op met op vakantie gaan? Ja, ik vond het fantastisch. Het voelde misschien soms wel als vakantie, maar ik had wel echt wel een doel voor ogen.
Maar voor de duidelijkheid, Jelle, jij hebt 6 jaar alles aan de kant gezet. Je helemaal suf gewerkt. Op een zoldertje bij een vriend gewoond. Een deel daarvan. Om uiteindelijk een test te doen van 2 keer 3 dagen.
Ja. Ja, dus
Even in jouw hoofd verplaatsen. Er moet ergens iets gezeten hebben waarvan jij dacht... Oké, maar ik kan dit sowieso gaan halen. Want anders ga je niet 6 jaar zoveel aan de kant zetten, toch? Je moet ergens toch de overtuiging gehad hebben... Dit kan ik. Dit ga ik doen. Dit gaat mij lukken.
Ja, nou goed. Ja, je blijft altijd wel onzeker of je het echt gaat halen. Maar het was bij mij eigenlijk omgekeerd. Ik had niet zoiets van, ik kan dit, ik ga het halen. Maar ik had veel meer zoiets van, al die andere baantjes op een kantoor zitten, dat wil ik in ieder geval niet. Dus dit wil ik. Dit is gewoon het enige wat ik echt wil. En als je iets wil, dan moet je ervoor gaan, vind ik. Dus, maar goed, dat klinkt nu heel makkelijk. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo makkelijk daarom. Geweest. Ik heb ook wel een paar leuke dames tegengekomen waar ik misschien misschien spaak is gelopen, omdat ik dat doel voor ogen had. En die dacht natuurlijk ook van, die gozer is alleen maar met dat doel van hem bezig. En ik ben eigenlijk een beetje plan B. Ja. En daar was ik wel heel eerlijk in. Dat zei ik ook tegen ze. Dat helpt natuurlijk niet mee. Maar goed, dat is wel een offer waar je af en toe wel vraagtekens bij jezelf stelt van, is dit nou wel een goed idee om het allemaal op deze manier te doen, zeg maar. Dus...
En dan die 2 keer 3 dagen. Dan doe je daar die test. En dan?
Ja, dat was nog heel spannend. Want het was in het Utstal. Toen hadden we dus de rotsklimmen toelating gedaan. En het rotsklimmen was eigenlijk mijn zwakke punt.
Waarom?
Ik had heel veel tijd geïnvesteerd in skiën en ijsklimmen. Ik ben sterk. Alleen rotsklimmen is ook technisch. Ik ben zo toen de tijd. Ik denk dat beter is nu. Maar was ik een beetje lomp. En dat was gewoon niet mijn sterkste punt, zeg maar. Dus daar was ik wel zenuwachtig over. In principe hadden we alle toelatingen gehaald. En ik had wel het idee dat wel aardig gegaan was. Na die toelatingen was nog een deel van de toelating was het bespreken van het portfolio. En normaal gesproken, dat wist ik, hoe later jij aan de beurt was, hoe meer vragen ze hadden over dat portfolio. Want de eerste die kwamen binnen een paar minuten weer naar buiten. En hoe langer het duurde, hoe langer die gesprekken duurden. Met andere woorden, hoe meer twijfel erover was. Dus daar heb ik 80 of 79 mensen afgewacht. Het werd later en later, dus dat is eigenlijk niet echt heel positief. Dus ik werd steeds zenuwachtig en dat heeft echt uren geduurd.
Wow.
Dus ik dacht, op een gegeven moment had ik de hoop al een beetje opgegeven van, nou, ik ben echt als allerlaatste. Ik was dus ook als allerlaatste. Dus dit wordt een beetje een kansloos verhaal. Maar goed, dat spannende moment was dus, ik ging daar naar binnen. Dan ga je met hun praten. En het grappige was dat ik toen wel vrij snel begreep wat hun overweging en hun probleem was. Want vlak voor de toelating, ja, heel stom, je hebt een ijspikkel waar je mee in het ijs kan hakken. En die was ik stom genoeg vergeten. Ja, je denkt, hoe kan je dat na 6 jaar voorbereiding krijgen voor elkaar? Maar goed, ik ben heel goed in dingen vergeten. En toen heb ik dus laatst meer dan een pikkel gekocht die eigenlijk niet zo fijn was en die ik ook niet kende. En daardoor klom ik tijdens het makkelijke ijsparcours heel... ik kan me wel voorstellen dat een beetje onzeker eruit zag. En ik had aan de andere kant, had ik op mijn tochtenlijst de K2 staan. Dus dat is de tweede hoogste berg ter wereld. Wordt ook wel gezegd de moeilijkste berg op aarde.
In Pakistan ligt hij.
In Pakistan, ja. Heb ik de top niet gehaald trouwens, hoor. Dus ik heb hem niet beklommen. Maar goed, wel, dat staat wel heel goed op je ervaring op die lijst, zeg maar. Want ik ben wel tot 8200 meter gekomen. Maar goed, dat ik zo'n moeilijke berg daar dan ben geweest. En dat ik dan dat ijsklimmen zo onzeker had doen laten overkomen. Dat daarvan alles iets van, ja, wat is dat voor verhaal? Dat je op de K2 bent geweest, maar je kan niet eens een beetje ijsklimmen. En toen heb ik daar, toen begreep ik het. En toen heb ik gewoon heel eerlijk gezegd, ik snap dat jullie daar dan naar twijfels over hebben, maar ik ben gewoon mijn pikkel vergeten en ik was zo stom. En dat ging even niet zo heel lekker, nee. En ik denk dat het ook wel heeft geholpen dat ze, omdat ik gewoon zo'n eerlijk antwoord gaf, dat ze zoiets hadden van, nou oké, de rest ziet er wel goed uit. Ja. Dus hij mag dan toch door. Ja, en dat was dan, was meer zo'n moment dat ik het eigenlijk nog niet eens bevatte dat ik dan eindelijk mijn droom echt ging waarmaken. Want normaal gesproken, als je de opleiding haalt of toegelaten wordt, dan valt misschien nog 2-3% uit door blessures. Maar verder haal je het dan gewoon, zeg maar. Dus ja, dat was echt een fantastisch moment dat ik eindelijk daar ging zijn waar ik wou zijn, zeg maar. Dus,
want, even voor de beeldvorming, hoeveel andere mensen uit Nederland ken jij die dit ook doen, die dit gehaald hebben?
Toen de tijd waren er geloof ik 5 Nederlandse berggidsen en er zijn er nu volgens mij 8. Het is een beetje hoe je het bekijkt. Er zitten we volgens mij ook in Zwitserland en Frankrijk zitten nog wat mensen die daar geboren en getogen zijn, maar een Nederlands paspoort hebben. Dus dat is een beetje de vraag hoe je dat...
Maar ze zijn op 2 handen te tellen.
Ja, ja. Dus Nu de nummer 9 en nummer 10 zijn in de maak. Die zijn september is nummer 9 klaar. En nummer 10 die is over een jaar of 2-3 klaar.
Want zo klein is dat wereldje. Ja, natuurlijk. Ons kent ons. Je weet precies wie... Ja. En wat betekende die titel berggids voor jou? Betekende dat ook het doei cateringbedrijven? Ik mag nu geld gaan verdienen met klimmen?
Ja, ik heb toen... als je die opleiding een jaar gedaan hebt, word je aspirant berggids. Zeg maar, dan moet je nog stage lopen. Maar vanaf dat moment heb ik niet meer in de bouw... Ik heb later ook nog heel van de bouw gewerkt. Of in de catering. Maar dat heb ik toen een gedag gezegd. En toen ben ik inderdaad een eenmanszaak geopend. En daar de eerste uren mee gemaakt. Inderdaad.
Want hoe werkt dat dan? Toen en nu. Als ik wil en ik zeg ik wil naar de Mont Blanc of ik wil de Alpen in. Dan kan ik jou bellen. En dan kan ik zeggen Jelle, ga je met mij mee? Ik wil graag een toffe tocht maken. Werkt het zo simpel?
Ja, eigenlijk wel. Ja. Ik heb gewoon een website. Je kan dan. Ik heb allerlei heel zakelijk gezegd producten op mijn website staan. Dus dat is gewoon op dag 1 doe je dit, op dag 2 doe je dat. Je krijgt er een skipas bij, je krijgt er een hotel bij. En misschien vliegen nog ergens heen. Dus dan ben ik eigenlijk gewoon een reisbureau. En dan heb je een vast bepaald programma. Maar je kan het ook omdraaien dat jij misschien zelf een idee hebt, waar ik zelf ook nog nooit van gehoord heb. En dat is dan maatwerk. En dan bel je mij op, ik wil dat. Kan je dat voor mij regelen? En dan ga je kijken of het überhaupt mogelijk is. En maak een offerte. En dan ga ik met die mensen op pad.
Maar het kan dus ook zijn. Ik bedoel, er zijn er veel bergen zijn die je al meerdere malen beklommen hebt. Dat je toertjes gedaan hebt die je vaker doet. Het kan dus ook zijn dat ik naar jou toe kom en zeg, er is een berg die heeft voor mij een bepaalde waarde. Ik zou daar graag op willen, terwijl jij er nooit op geweest bent.
Dat is een beetje een misverstand. Dat mensen denken, een berggids die weet de weg. Nou, gelukkig weet hij de weg wel. Alleen, ik denk dat 5% van mijn werk is de weg vinden. En de overige werkzaamheden zijn weer, hou het weer in de gaten. Wat zijn de sneeuwcondities, lawinegevaar, methodiek, didactiek. Al dat soort zaken. En allerlei veiligheidsaspecten met touwen en gletsjers. Dus de weg vinden is 5% van mijn werk. En ja, alle bergen, er zijn 82.000 in de Alpen. Die heb ik inmiddels allemaal beklommen, maar ik heb er als gids een stuk of 45-50 heb ik er als gids gedaan. Ja, die heb ik allemaal een keer voor het eerst gedaan. Allemaal met een deelnemer. En dat is gewoon op basis van het bestuderen van kaarten. Tegenwoordig heb je ook natuurlijk Google Earth, dat soort zaken. Praten met collega's en dan een hele hoop ervaring. Want zelfs als ik de weg niet weet, kan ik vaak wel met het oog wat ik heb ontwikkeld de juiste weg vinden.
Kun je dat uitleggen? Wat voor oog is dat dan? Waar zoek je naar? Waar kijk je naar? Hoe werkt dat?
Ja, dat is moeilijk uit te leggen, maar dat kun je misschien een beetje vergelijken met een timmermans oog, zeg maar. Weet je, die in de bouw heb je natuurlijk. Het is een soort van vakmanschap en dat ontwikkel je. Kan je niet ontwikkelen door een theorieboek door te nemen of door bepaalde formules uit je hoofd te leren. Dat kan je alleen maar leren door het heel veel te doen. En ja, als je heel veel nieuwe routes hebt geklommen in de Alpen, dan zit er een soort van natuurlijke logica in. En daar moet je wel een beetje gevoel voor hebben. Hè. Sommige mensen, Marco van Basten gaf je vroeger een bal, die kon binnen 3 dagen 100 keer hoog houden. En als je hem aan mij geeft, dan na 2 jaar nog geen 100 keer, zeg maar. Nee. Dus ja, de ene die heeft daar gevoel voor en de ander niet. Maar dat is wel iets wat je ook wel kan leren, zeg maar. Dus ik kan in principe alles gidsen wat je zou kunnen bedenken. Ja.
Je had het al even over percentages, percentages in jouw werk. Je hebt een keer in een interview gezegd, bergbeklimmen, dat is 80% mentaal en 20% fysiek.
Ja.
Toen dacht ik, dat is fysiek. Ten opzichte van dat mentale, dat is best wel weinig. Kun je dat uitleggen? Hoe zit dat precies?
Dat heb ik eigenlijk ontdekt bij de mariniers. Omdat toen ik er zijn wel meer van die opleidingen waar je gewoon fysiek en mentaal uitgeput wordt. En dat was tijdens die Duitse commandoopleiding. Iedere dag zou je dan eten krijgen van iemand. En dan moest je daarnaar vragen. En die oefening duurde 10 dagen. Nou, en dan, dat werd dan gezegd, vraag ernaar. Nou, dan ben je toch een beetje in de veronderstelling dat je dan af en toe wat krijgt. En op een gegeven moment was ik al 3 dagen aan het lopen. En dan, dat was met eigen gemaakte kleren door de sneeuw in de winter met min 10 of zo. En na 3 dagen vroeg ik dan voor de 3e keer, heb je wat te eten? En toen kreeg ik weer niks te eten. Nou, dan denk je wel bij jezelf, ja, als dit nog 10 dagen zo doorgaat, dan ga ik het niet redden. Want ja, je verwacht niet dat een mens 10 dagen zonder eten kan überhaupt al. En helemaal niet ook nog 20, 30, 40 kilometer per dag lopen in de kou. Maar ja, dat dacht ik iedere dag. En na 10 dagen was ik nog steeds aan het lopen. En het was al lang niet meer zo dat mijn lichaam zoiets had van joehoe, we mogen weer. Die was alleen maar aan het zeggen van jongen, hou er mee op. Dit is eigenlijk niet zo gezond voor je. En stop ermee. Maar ja, daar zit niet de beperking. Want je lichaam die is veel sterker dan je mentale aspect, zeg maar. En dat is op de K2 is dat ook. Daar is nog veel erger. Dat is denk ik 98% motivatie en 2% fysiek. Natuurlijk moet je wel, je moet echt topsport fit zijn natuurlijk. Mm-hmm. Want anders ga je het gewoon niet redden.
Maar dan juist, dan moet je dus nagaan. Als het dus 2% om 5%, laten we zeggen, topsport fit is. En de rest allemaal mentaal.
Ja, ik ben daar wel van overtuigd. Ja, ook bij de toelating in Rotterdam, bij de mariniers zag je het al. Er waren jongens, ik denk dat als je die... Ja, dat waren echt topsporters. Er was een jongen bij, die was profvoetballer. Ik denk als je daar de sporttests van afnam, dat hij conditioneel misschien veel sterker was dan ik. Alleen hij was binnen 2 dagen weg, omdat hij het gewoon mentaal niet trok. Hm. Ja, dus ja, dat is allemaal heel relatief. En ook om K2 is misschien nog wel een mooi voorbeeld. Dat als je boven de, of K2 niet per se, maar gewoon de hoogte, als je op 8000 meter klimt, boven de 7000 meter kan je niet meer eten. Je hebt er nog een derde, de helft tot een derde van de zuurstof tot je beschikking. Omdat je niet meer kan eten, heb je natuurlijk niet heel veel energie meer. Je kan ook niet meer slapen. Als je probeert te eten, dan over het algemeen moet je dan overgeven. En ja, op iedere 8000 ben je al gauw 3-4 dagen op pad zonder te eten, zonder te drinken, zonder te slapen. En dan 18 uur per dag fysieke inspanning. Ja, echt niet dat heel leuk is en dat het lekker voelt. Dus het komt 100%, ja, 98% komt het gewoon aan op motivatie. Hoe graag wil je dat?
En waarom zou je dat willen?
Dat is een hele goede vraag. Dat is bij mij een intrinsieke motivatie. Als ik naar een bergtop kijk en denk, dat wil ik, dan moet ik omhoog.
Maar is dat het kunnen zeggen? Nou ja, nee, dat denk ik niet. Dus als ik hier nu zo spreek, het is niet het kunnen zeggen, ik heb de top bereikt. Is het feit dat je voor jezelf zegt, ik heb een hoog doel gesteld en ik heb dat doel behaald? Is het het uitzicht op de top? Wat is het?
Dat is natuurlijk moeilijk. Hè? Ik moet eerlijk toegeven dat toen ik jonger was, was ik wel een klein beetje van, kijk mij nou, weet je wel. Dat hoort ook een beetje bij. Ik denk ook dat ook weer helpt om jezelf te motiveren. Maar dat is absoluut niet het grote punt geweest. Maar voor mij zijn de bergen zijn gewoon rust. Het gedoe valt weg. Het leven wordt heel simpel. Je bent eigenlijk alleen maar in gevecht met de natuur en met jezelf. En je bent alleen maar bezig met van A naar B gaan. En dat is ook het enige waar je mee bezig bent. En dat is eigenlijk een soort van mediterend, rustgevend gevoel. En hoe groter het doel is wat je jezelf stelt, of hoe moeilijker of hoe langer het duurt, ja, hoe harder het is en hoe zwaarder het is, maar ook hoe groter de beleving en hoe groter de voldoening dat je dat dan gehaald hebt. Want de expeditie naar de K2, dat heeft 3 maanden geduurd. En daar heb ik de top niet eens gehaald. Hè. Dus de echte voldoening heb ik daar nooit echt gehad. Hoewel ik wel blij was met hoe het mij persoonlijk daar verging. Maar dat moet je ook in je achterhoofd houden. Dat hoe groter het doel is wat je stelt, hoe langer, ingewikkelder, zwaarder de investering gaat zijn. Maar ook hoe groter de voldoening. En het grappige is ook wel dat, ik denk dat het bij het bergbeklimmen snappen mensen wat makkelijker dat heel zwaar is. Maar ik denk ook bij iemand die een medaille op de Olympische Spelen wint. Ja, dat zijn ook vaak mensen die zijn 16 jaar lang topsporter geweest. Die het enige wat ze daar voor ogen hebben gehad is die Olympische medaille. Ja. Die hebben er hun hele leven voor ingericht. Die hebben ook heel veel dingen niet gedaan omdat ze dat doel hadden. Maar het enige wat je op televisie ziet is dat moment dat ze die medaille in hun handen krijgen. Dat is eigenlijk...
En niet de pijn in het krachthonk die ze week in week uit gehaald hebben.
Maar dat is een paar dagen, ik heb het gehaald. Maar ja, als je ziet hoeveel pijn ze daarvoor geleden hebben, ja, dat is niet voor te stellen, zeg maar. Maar er zijn ook weinig mensen die dat moment van euforie in hun normale dagelijkse leven beleefd zullen hebben, zeg maar. Dus vermoed ik.
Je hebt de K2 al een paar keer genoemd. De K2 in vergelijking tot de Mount Everest. Want de Mount Everest is voor leken de hoogste top ter wereld. Wat is het verschil tussen de K2 en de Mount Everest? Kun je dat uitleggen?
Hij is 2 keer zijn stijl ongeveer. Dus ik geloof dat de goed, ik bind me niet vast op de exacte waarde hoor. Maar ik geloof dat de Everest is zo'n 30 tot 35 graden stijl gemiddeld. Hè? Er zitten wel steilere stukken tussen. En de K2 is 53 okay. graden. En graden is heel wat anders dan procenten. Graden is ongeveer 50 graden is ongeveer twee keer zo stijl als 50 procent, zeg maar. Dus dat is misschien voor de luisteraar wel even belangrijk om te realiseren. Maar zij is twee keer zo stijl. Daarbij is hij ook, omdat hij zo moeilijk is, veel minder populair. Want de Everest zijn echt letterlijk mensen die zich daar omhoog kopen. Ja, als je $60.000 betaalt, dan worden er gewoon hele bergen met Sherpas ingezet. En dan wordt die hele berg volgehangen met touwen en worden de bergen met zuurstofflessen omhoog gesleept. De Sherpas lopen het risico. Want er zijn een bepaalde gevaarlijke plekken. Die komen misschien wel 15, 20 keer bij die gevaarlijke plaatsen. En de deelnemers die gaan acclimatiseren op een andere berg. Die lopen dus eigenlijk niet het risico. Maar op de K2 is het zo stijl dat de inzet van die Sherpas. Sherpas is trouwens niet het juiste woord. Want die komen uit Nepal en de K2 staat in Pakistan. Dus daarvoor wordt vaak gebruik gemaakt van Pakistaanse hoogtedragers. Mm-hmm. Maar het inzetten van die dragers is daar een stuk moeilijker. Omdat die berg een stuk steiler is. Dus die moeten er ook weer veel grotere skills hebben. Dus ten eerste is het steiler. Omdat het steiler is, kun je de logistiek wat moeilijker regelen. Of kun je eigenlijk minder makkelijk andere mensen voor jou inhuren om dat te doen. En dat maakt het gewoon vele malen moeilijker, denk ik.
En als je die berg verder zou omschrijven, hoe zou je dat dan doen?
Ik wil trouwens wel nog even zeggen dat ik haal nu ook K2 aan, omdat dat een bekende berg is voor mensen. En er zijn een heleboel andere bergen die ik misschien wel veel mooier vind. Mm-hmm. Ook omdat K2 is ook een berg die steeds commerciëler wordt. En toen ik er was, was het ook al redelijk commercieel. Dus wij waren geloof ik daar met 60, 70 man in het basiskamp. Everest is dat nu al een paar honderd man. Maar wat jij net in het begin al zei, ik heb ook een top in Groenland beklommen. Toen stonden we met z'n tweeën op de top. Ja, dat vind ik eigenlijk veel mooier. Dus K2 noem ik alleen maar, dat is niet mijn mooiste ervaring geweest of zo. Dus ik noem het alleen maar omdat het bekend is voor mensen. Ja.
Je hebt eerst heel lang daarvoor getraind. Hè? Je kan niet zomaar die berg op. Hoe was dat?
Dat is ook wel eens een doel wat je dan moet stellen. Dat was voor mij nog in de tijd dat ik dus dat lijstje probeerde te halen om toegelaten te worden tot de berggidsopleiding. Dus dat was eigenlijk aan de ene kant niet heel relevant voor de berggidsopleiding. Aan de andere kant staat het natuurlijk wel heel goed op je cv. Dus dat was eigenlijk een beetje last minute allemaal. Want we gingen in 15 mei vertrokken we. En ik werd pas in december werd ik eigenlijk zo van uitgenodigd. Ik was toen 26. En dat is eigenlijk veel te jong voor zo'n berg. De meeste goede klimmers die zijn zo 35, 40 om daar op pad te gaan. En dus ik was 26 en ik ging ook echt mee als jonge hond. Zo werden wij genoemd in ieder geval. Samen met Roland van Os, ook inmiddels berggids. Wij waren de twee jonge honden. En wij hadden eigenlijk niet echt per se het idee van we gaan die top halen. Maar we gaan daar de andere expeditieleden, waren totaal met 8 deelnemers. Gaan we gewoon helpen om daarboven te komen. En wij gaan heel veel ervaring opdoen. En ik had wel doelen gesteld. Niet per se alleen maar die top. Want ik had eigenlijk nooit gedacht dat ik daar überhaupt een toppoging zou doen. Maar wel allerlei tussendoelen. Dus het basiskamp, dat ligt op 5200 meter. En dan 6000 meter en 7000 meter. En als je daarop voor wil bereiden. Kijk, dat mentale verhaal, dat is natuurlijk vrij moeilijk te trainen. Dat had ik natuurlijk bij de mariniers wel een klein beetje gedaan. Maar het fysieke, ja, dat is natuurlijk heel goed te trainen. En om het mentale verhaal in het fysiek een beetje mee te nemen. Ik was toen skileraar in Kaproen. Toen heb ik gezegd, om mijn fysiek voor te bereiden, ga ik gewoon met tourskis de piste omhoog lopen. Daar word je natuurlijk heel fit van. Toen liep ik zo'n tussen de 1000 en de 3000 hoogtemeters omhoog. Maar om het ook nog mentaal te maken, zei ik, moet het iedere dag doen. Dus ik weet wel dat het, als je kijkt naar training, is dat niet heel handig. Want je wordt juist sterker in je rust. Maar ik vond het mentale belangrijk. Dus ik heb gezegd, ik moet dat. Ik weet niet meer hoe lang ik dat vol heb gehouden. Maar met een maand of 2, 3 heb ik het iedere dag gedaan. Omdat ik zei, op de K2 kan ik ook niet zeggen, ik heb vandaag geen zin. Dat bestaat niet. Het moet gewoon, zeg maar. Dus ik heb dat toen iedere dag gedaan. Dus ook met kerst, met het oud en nieuw. Schoten de vuurpijlen uit het dal.
En ging jij die berg op?
En toen was ik die berg. En dan denk je echt niet van, goh, dat is leuk. Ik ga liever ook daar beneden een biertje drinken en gezellig doen. Maar ja, dat hoorde niet bij het doel dat ik gesteld had. Dus dat is dan ook weer, vraag je natuurlijk ook af, waar ben ik nou mee bezig? En dat is helemaal niet leuk. Maar aan de andere kant, ja, heb je wel, is dat, vergroot je dan wel de kans om je doel te halen, zeg maar.
Je hebt al eerder gezegd, jij hebt de top niet gehaald. Dat is toch een klim die voor jou misschien niet, maar voor anderen best wel uit de hand gelopen is.
Ja.
Of, ja, dat is nog een understatement, zou ik maar zeggen.
Ja, ja. Voor de luisteraars, er zijn bij die beklimming 11 mensen omgekomen. Dus ja, dat is absoluut geen positieve ervaring geweest. Dus dat is gewoon ego drama geweest. En daarom zeg ik ook van, voor mij is dat niet de mooiste ervaring die ik ooit heb gehad. Want nee. Ja, en even voor de duidelijkheid, van de 11 mensen, 10 mensen kende ik niet echt. Die had ik wel misschien wel een keer voorbij zien komen. En één van onze teamleden is niet thuisgekomen. Dus voor mij is die expeditie ook niet geslaagd. Ondanks dat 4 van onze mensen, teamleden, de top hebben gehaald. Is dat niet geslaagd. Ik ben 400 meter onder de top omgekeerd. Ook om enerzijds omdat ik er goed over na had gedacht. Andere kant omdat ik ook gewoon heel veel geluk had. En heel jong en onervaren was. En een beetje misschien wat meer angst had dan andere deelnemers.
Wat kun je me terugnemen naar dat moment? Wat is daar precies gebeurd?
Nou goed, kijk, die K2 staat wel bekend als de gevaarlijkste berg ter wereld ook. En dat was mij bekend. Het is een beetje een contrast dat je dan zegt, ik ga zo jong en onervaren dan toch die kant op. Nou, dat kon ik aan de ene kant verantwoorden omdat ik met ervaren mensen meeging. En ook omdat ik niet per se die top als doel had. Dus ik had al van tevoren gedacht van, hoe kan ik het nou voor mezelf verantwoorden dat ik de moeilijkste en de gevaarlijkste berg op aarde ga doen en maar eigenlijk te weinig ervaring heb. Dus om daar een objectieve beslissing in te maken, heb ik geprobeerd om van tevoren een heel duidelijk plan te hebben. Dus wat ik heb gedaan, ik heb niet alleen maar die top als doel gesteld, maar een hoop tussendoelen gesteld. Want je kunt je natuurlijk voorstellen dat als je alleen maar die top als doel stelt, dat je ook alleen maar tevreden bent als je de top haalt. Ja. En daarom had ik heel bewust 5000 meter, 6000 meter, 7000 meter, 8000 meter en dan als laatste de top als doel gesteld. En dan, dat waren eigenlijk allemaal subdoelen, want mijn hoofddoel, die had ik echt onderaan gezet. Ik zeg expres onderaan, want een berg beklim je van onder naar boven. Maar mijn belangrijkste doel was gewoon gezond en veilig thuiskomen. Dat was mijn eerste doel. Het tweede doel was ervaring opdoen. En het derde doel was dan die 5000, 6000 meter. En dan, ja, het laatste doel was eigenlijk de top. En daarmee zorgde ik wel al voor een stukje veiligheid. Omdat je met ieder doel wat je haalt natuurlijk een tevreden gevoel krijgt. En denkt van, nou, ik heb toch al wat bereikt. Dus dat was een klein stukje van mijn plan. En daarnaast heb ik ook geprobeerd van tevoren te bedenken wat er allemaal mis zou kunnen gaan. En het probleem is, een goede beslissing maken is al heel moeilijk. In het bedrijfsleven of in Nederland kan het al heel moeilijk zijn. Alleen het is daar nog een stuk moeilijker, omdat je maar 30% van de zuurstof hebt in vergelijking met Nederland. Dus het nadenken gaat allemaal in ieder geval veel langzamer. Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik niet kon nadenken, maar het gaat wel langzamer, denk ik. En het, ja, misschien onbewust toch ook wat moeilijker. Dus om dat proces wat makkelijker te maken, heb ik geprobeerd om van tevoren te bedenken van, wat zijn alle positieve dingen, wat zijn alle negatieve dingen. En die ook opgeschreven, zodat ik alleen maar een papiertje tevoorschijn hoefde te halen en te kijken van, wat speelt er nu op dit moment.
Zodat je eigenlijk kon reflecteren op iets wat je van tevoren had opgeschreven.
Ja, en ook door bepaalde grenzen in het dal te stellen. En duidelijk te krijgen. Ik had bijvoorbeeld gezegd, ik wil niet later dan 4 uur 's middags op de top staan. Want dan heb ik nog 4 uur licht om af te dalen. En in principe kan je in het donker ook prima afdalen. Alleen gezien mijn onervarenheid vond dat een extra risico. Dus dat was gewoon een hele knijterharde grens. Ja, dan moet je wel een rekensommetje gaan maken van, ik sta nu hier, ik moet nog zoveel uur naar de top klimmen en dan nog afdalen. Ja, daar moet je dan over nadenken. Maar dat is wel, als je die grens al hebt gesteld voordat je bent begonnen, ja, dan is dat een stuk makkelijker nadenken en beslissen dan als je het ter plaatse nog moet bedenken. Ja, en zo speelde er nog veel meer dingen mee. Want er waren in de bergen heb je eigenlijk objectieve gevaren en subjectieve gevaren. En de objectieve gevaren die zouden in theorie wat makkelijker moeten zijn. Want, en dat is bijvoorbeeld weeromslag, steenslag, lawinegevaar. Nou ja, als je een hoop ervaring hebt, dan kun je dat nog wel enigszins goed inschatten. Maar die objectieve gevaren die kunnen ook subjectief worden. En dan komt eigenlijk de factor mens erbij. Dus het lawinegevaar is in principe objectief. Maar als jij ziet aankomen dat het lawinegevaar misschien wel te hoog is, maar jouw ambitie is zodanig die zegt, nou, ik sta nu echt bijna op die top, dus ik ga toch maar even door. Ja, dan wordt dat objectieve gevaar in één keer subjectief. Want jij ziet het wel, maar je negeert het, want ja, die top komt in de buurt. En dus dat soort dingen heb ik ook allemaal opgeschreven. Dus dingen als, ik ben er bijna. Ik heb zoveel tijd geïnvesteerd. Ik heb zoveel geld geïnvesteerd. Als ik boven kom, dan is dat goed voor mijn berggidsopleiding of voor mijn carrière. Ja, dat zijn allemaal dingen die in je hoofd misschien wel meespelen, maar die niet relevant zijn voor het maken van een objectieve beslissing. Dus dat had ik van tevoren wel heel duidelijk bedacht en opgeschreven. Ja, en wat ik daarnaast nog heb gedaan, ik noem dat altijd het engeltje en duiveltje. Dus op een gegeven moment kom je altijd op een punt waar je de beslissing moet gaan maken. En dan raak je misschien in de war, want nou, bij mij, hoe het dan bij mij was, er waren een aantal teamleden die doorwouden. Ik had het idee dat we terug moesten. Ja, dan raak je toch in de war en dan denk je, nou, dit zijn mijn feiten die ik van tevoren heb opgeschreven. Eigenlijk vertellen die feiten van ik moet omdraaien. Er zijn een hoop andere mensen die doorgaan. Mis ik iets of hebben zij een andere acceptatie van risico? Ja, ben je ook nog de minst ervaren en dan raak je toch onzeker van... is het wel verstandig om door te gaan en heb ik het wel aan het rechte eind? En daarvoor, als ik merk dat ik dus eigenlijk niet meer goed weet of ik het nog objectief zie of niet, heb ik dan de onafhankelijke commissie. Dat engeltje duiveltje bedoel ik dus, je zit continu in tweestrijd. Eigenlijk is het zo dat het duiveltje de hele tijd degene is die zegt, ga maar naar beneden. Ja. Dan is het lijden over. Ja. En het engeltje is die zegt, ga maar naar de top, dan heb je je doel bereikt. Maar zodra het gevaarlijk wordt, draait dat in één keer om. Want dan is het engeltje degene die zegt, je moet wegwezen hier. Het is hier gevaarlijk. En het duiveltje is dan degene die zegt,
ga
maar door naar de top. Hè? Maar hoe kan je dat nou van elkaar scheiden? Want als je een paar dagen niet meer geslapen hebt en niet meer gegeten hebt, ja, dan denk je continu, ik ga naar beneden, want dit slaat nergens op. Maar waar ligt dat onderscheid? Hè? Dat is natuurlijk heel moeilijk. En daarvoor heb ik dan de onafhankelijke commissie. Dus wat ik dan doe is dat ik simuleer dat er een ongeluk gebeurt. En dat was bij mij dan op die 8200 meter. Ik simuleer dat er een ongeluk gebeurt. Als dat dan fictief gebeurt, dan komt er een onafhankelijke commissie of de politie, of in ieder geval iemand die buiten de situatie kan gaan staan met een soort van helikopterview. En die kan dan zeggen, het ongeluk is gebeurd en het is hun eigen schuld geweest, want ze hebben factor X, Y en Z die toch heel gevaarlijk waren genegeerd. Of het kan natuurlijk ook zijn dat dus in het verkeer, als ik gewoon mijn rijbewijs heb en ik rijd door het groene licht en er komt een dronken automobilist die mij aanrijdt, en dan heb ik alles goed gedaan, maar dat is gewoon domme pech. Nou, als dat de conclusie is, dan had ik misschien nog door kunnen gaan. En zo probeer je dan zo objectief mogelijk een beslissing te maken.
Die heb je op een gegeven moment gemaakt, die beslissing. Hoe hoog was je toen?
8200.
8200 meter. En als je in het bedrijfsleven een belangrijke beslissing moet maken in een team, dan ga je om tafel zitten, dan neem je een kopje koffie erbij, dan ga je de voor's en de tegen's, zet je op papier, je hebt een whiteboard erbij of computers of wat dan ook. Kun je me meenemen naar dat moment? Want dan sta je op 8200 meter, dan heb je al een tijd niet gegeten, weinig zuurstof. Hoe ziet dat eruit? Want je kan niet even gemakkelijk met elkaar overleggen, toch? Of wel?
Nee, dat is ook het lastige, want dan heb je ook nog mensen die met zuurstofmaskers klimmen. Dus die kunnen eigenlijk amper praten, omdat ze dat zuurstofmasker op hebben. Bij ons was het zo dat er, geloof ik, 11 verschillende talen gesproken werd. Dus het is eigenlijk, voor mezelf was het een heel ingewikkeld proces. En heb ik daar natuurlijk, dat is niet een dingetje wat je even in een paar minuten beslist. Dat is een proces van uren geweest. Dus ik stond bij mijn teamgenoot en ik op een gegeven moment gezegd, jongens, ik ga naar beneden. En zei ze, nou, oké, doei. Zo simpel was het eigenlijk.
Dat gaat gewoon, jij maakt die beslissing aan de hand van je papieren in je hoofd. Je denkt op een gegeven moment, oké, dit doe ik niet. En je zegt, guys, I'm leaving.
Ja, zo simpel was het eigenlijk wel. Tenminste, kijk, die teamgenoten die weten ook wel dat als iemand zegt, ik draai om, dan komt dat niet uit de lucht vallen. Dan is dat iets waar hij heel lang over nagedacht heeft en heel lang over getwijfeld heeft. Dus ze zullen dan ook niet, dat is ook wel een soort van afspraak die je maakt. Van, dan ga je ook niet proberen om die ander nog helemaal van A tot en met Z over te halen. Van, jongen, ga nog even door.
Maar aan de andere kant, bedenk ik me in één keer, jij zag een gevaar. Jij dacht onafhankelijke commissie. Jij dacht engeltje, duiveltje. Je had al je redenen, al je argumenten. Jij dacht, dit is niet goed, want ik ga het niet halen. Als ik nu naar boven kom, ik moet nog terug. Ja. Dat is donker zometeen, dat ga ik niet redden. Is er niet een moment geweest dat je nog tegen die gasten gezegd hebt van, jongens, dit is niet goed, dit kan niet?
Ik heb het niet gezegd, maar ik heb het niet gezegd omdat ik weet dat die jongens verdomd goed wisten welke risico's ze aangingen en dat die gevaren allemaal speelden. Dat hoefde ik hun helemaal niet uit te leggen.
Want jij bent niet de enige die dat soort papiertjes maakt, die dat soort redenen in je hoofd heeft of dat soort argumenten, maar misschien niet precies zo, maar op een andere manier weten
ze dat. Ik weet zeker dat de gevaren die er op dat moment speelden, dat die andere jongens daar bewust van waren. Maar dat heeft dan te maken met, ik denk ook een stukje ervaring. Want we hebben ook gewoon heel veel pech gehad. Ik bedoel, er zijn ook genoeg beklimmingen geweest waar de omstandigheden precies hetzelfde waren. Toen is iedereen doorgegaan en toen is iedereen gewoon normaal beneden gekomen. Ik was voor het eerst op die hoogte. Ik stond voor het eerst onder een serac, noem je dat. Dat is een 200 meter hoge overhangende ijsmassa. Dat is gewoon heel indrukwekkend als je eronder staat. Ja, als je voor het eerst staat, maakt het meer indruk dan als je daar voor de tigste keer staat. Mijn collega's die waren vaak al op de Everest geweest. Op andere hoge beklimmingen waren het zo geweest. Dus het maakte op hun minder indruk. Dus de meeste mensen zullen denken, als je onervaren bent, dan zul je juist eerder doorgaan. Maar dit is zo'n spannende ervaring dat je misschien juist wel eerder omdraait. Dus dat heeft meegespeeld. Maar wat ook gewoon meespeelde is hoeveel risico wil je accepteren. Dus ik denk ook dat zij wel wisten wat voor risico's ze aangingen. Maar dat ze dat gewoon geaccepteerd hebben. En dat is dan hun eigen keuze. En daar kan ik dan wel op 8000 meter gaan over discussiëren. Maar die beslissing dat ze dat willen, die hebben ze al in Nederland gemaakt voordat ze weggingen. Dus dat klinkt dan misschien een beetje heel hard en een beetje egoïstisch. Maar zo is dat is gewoon hoe het wereldje werkt, ja. Zeg maar. En dat is voor een hoop mensen niet te begrijpen, denk ik. Maar,
of lastig te begrijpen.
Ja.
Er zijn 11 mensen omgekomen toen. Weet je wat daar misgegaan is uiteindelijk?
Het begon eigenlijk bij de communicatie. Omdat de communicatie niet goed was, hebben ze bepaalde vaste touwen op verkeerde plekken neergelegd. Omdat dat langer duurde, klopte de timing niet meer. Nou, omdat de timing niet meer klopte, dan die overhangende ijsmassa, daar valt af en toe misschien maar een paar keer per jaar een stuk af. En dat is, daar kan je eigenlijk niet zoveel aan doen. De enige wat je eraan kan doen is er heel snel onderdoor gaan. Maar dat ging dus niet meer, omdat die vaste touwen niet goed gefixeerd waren. Dit is in een hele kleine notendop, een soort van samenvatting wat er mis is gegaan. Maar het zijn allemaal kleine ongelukjes geweest. Dus door die vertraging is dat ijs gaan vallen. Toen zijn de vaste touwen weer naar beneden gevallen. Toen is er een dag later slecht weer binnengekomen. Een beetje te lang verhaal om dat nu helemaal van A tot Z uit te leggen. Maar
eindstand is dit wel, denk ik. Ook als mensen die jou ernaar vragen, als jij ergens over geïnterviewd wordt, is dit wel 9 van de 10 keer, ik maak me er ook schuldig aan, waar het over gaat.
Kijk, voor de luisteraar denkt iedereen van, die gozer is gek, ja. Zoveel risico's. Althans, ik kan me voorstellen dat mensen dat denken. Alleen, dit is echt een uitzondering. Want ook dit verhaal van die K2, dat is dat was toen de tijd het grootste ongeluk ooit op die berg, zeg maar. Dus ook in bergsportland was dat een uitzonderlijke situatie, zeg maar.
Maar je zegt, mensen en sommige luisteraars zullen denken, die gozer is gek. Dat is eigenlijk ook de reden waarom jij in deze podcast zit. Het gaat over wat drijft je. Het gaat over werkgeluk.
Ja.
Op een gegeven moment is het toch ook in je hoofd een grens dat je denkt van, nou, ik heb best wel veel toffe dingen meegemaakt. Ik heb ook iets minder leuke dingen meegemaakt. Dit soort leuke dingen. Je gaat wel door.
Ik heb ook wel wat berusting gevonden, want ik was vroeger zo gedreven. Het komt ook een beetje bij het ADHD vandaan, maar ik moest en zou altijd het volgende doel behalen, zeg maar. En sinds een paar jaar heb ik eigenlijk meer zoiets van, oh, ik mag weer. En het hoeft allemaal niet per se. Dus ik ben ook wat minder vaak met die risicovolle tochten op pad. En het grappige is, ik ben nu dan met deelnemers op pad op de Mont Blanc. Die hebben dan 1 week. De bereiden ze een jaar lang op voor. En als ze het halen, geweldig. Maar als ze het niet halen, is het einde van de wereld. Dan huilen gigantische drama's. En dat is ook, want van de 1 tochten die ze gemaakt hebben, is er 0 gelukt. En bij mij is het van de paar 100 tochten die ik gemaakt heb, is er 0,1% niet gelukt. Nee. En de cabaretier die zei, de cursus omgaan met teleurstellingen is geannuleerd.
Ja, Herman Finkes.
Ja, Herman Finkes was dat. Ja, ik vind dat wel een mooie, want als er één plek is om dat te leren, dan is dat in de bergen. Ja. Want ja, je moet leren omkeren. En vroeger bouwde ik zelf ook een stekker en tegenwoordig, duurt dat geen halve seconde meer. Als ik zie dat het niet gaat, dan denk ik, oké, prima, we gaan hem beneden. Volgende keer weer beter. En dat is denk ik ook een hele gezonde instelling. En als je die instelling maar blijft houden, dan denk ik dat de risico's ook wel te overzien zijn. Dus,
Als je aan een zanger of een muzikant vraagt, wat is het mooiste liedje wat je ooit geschreven hebt, dan zullen ze zeggen, ja dat kan niet, want het zijn allemaal mijn kindjes en dat is allemaal lastig. We hebben het net over een soort van donkere kant gehad. 0,1%, om het zo maar te zeggen, zoals jij net zei. Wat is de allermooiste beklimming die je ooit gedaan hebt?
Dan moet ik er toch een paar noemen. Maar gewoon de beklimming die echt moeilijk was, waar ik echt het meest van genoten heb. Dat zijn er denk ik twee. Dat was de Frenet-pijler op de Mont Blanc. Dat is de Mont Blanc heeft misschien wel 50 verschillende routes. Maar dat is gewoon een hele mooie route op de zuidkant. We hadden toen ook goed weer. Daar heb ik echt van genoten. Dat ik echt gewoon continu dacht van wauw, geweldig. En misschien is het juist ook wel zo genieten omdat het maar zo kort duurt. Dat je denkt, even vlammen, even moe worden, eventjes spannend. En daarna zaten we in Chamonix in een hotel, bier drinken en goed nagenieten, weet je. Ah. Dat was gewoon, daar heb ik echt van genoten. En het is een technische uitdaging, net zoals voetbal. Weet je, hoe raak ik die bal? En als ik hem verkeerd raak, dan gaat hij over de zijlijn. En als ik hem goed raak, gaat hij in de kruising. En dat is met klimmen ook. Dus je maakt mooie bewegingen. Dus je kan genieten van de techniek en van de mooie bewegingen maken. Je moet daar een keer overnachten op de berg. Er zit dan geen berghut. Dus dan slaap je op in een rotswand van 90 graden stijl. En aan die kant aan de andere kant van de berg gaat dan de zon onder. Dus die zon gaat dan onder en dan vormt de Mont Blanc zelf. Die vormt gewoon een driehoekige piramide van schaduw. En die schaduw die valt dan over de horizon heen. Nou, in Nederland ga je dat niet tegenkomen. En dan zit je daar dus gewoon op, ik weet het niet meer, maar 4000 meter op een richeltje. En dan zie je de schaduw van de Mont Blanc over de horizon heen komen. Ja, dat is aan de ene kant bikkelen, want het is echt wel koud. Maar aan de andere kant is dat ook gewoon een beeld wat je nooit meer vergeet. En terwijl je dat aan het doen bent, zit je naast een maatje waar je het heel goed mee kan vinden. En het grappige is dat je in zo'n beklimming van 3 dagen, ook al ken je elkaar van tevoren daarvoor misschien niet zo goed. Ik was nu met Dougal op pad, die ken ik wel goed. Maar binnen 3 dagen heb je een vriend voor het leven erbij. Omdat het zo hard en zo intens is dat je er een enorme, ik zeg niet vriend, maar ik zeg kameraadschap, want dat gaat nog wat dieper naar mijn mening. Je bouwt er gewoon in een paar dagen een kameraadschap op die je gewoon voor de rest van je leven bijhoudt, zeg maar. Want ja, het klinkt allemaal heel egoïstisch, klimsport voor de leek. Maar het is echt een teamsport. Je zit ten alle tijden met een touw in elkaar vast. En aan dat touw hangt het leven van jouw maatje. En vice versa. Mm. Dus ja, ik hoor heel vaak, het is toch geen teamsport. Ja, er is bijna geen sport die nog meer teamsport is dan ik. Want als ik een foutje maak, dan kan het zijn dat die het ander niet overleeft. Dus ja, hoezo geen teamsport? Huh.
Waar sta je nu in je leven als het gaat om het klimmen, je bedrijf? Ik kan me voorstellen, privé en sociaal heb jij, want dat is misschien de keerzijde van de medaille, heel veel ingeleverd. Hoe zou je dat nu zien? Waar sta je nu?
Nou, het is een beetje. Ik heb nu Lieselot, is mijn vriendin, en daar ben ik heel blij mee. En dat is nu sinds 5 jaar zo. En daar maak ik ook wel keuzes voor om misschien wat minder te klimmen en wat minder. Wat meer voor haar te kiezen, zeg maar. En dat komt omdat ik haar heel leuk vind en heel veel van haar hou. Maar dat komt ook omdat ik zelf een beetje die berusting heb gevonden van het hoeft niet per se meer. Maar dat wil niet zeggen dat ik dan met haar die niet doelen. Nu hadden we bijvoorbeeld het doel een huis kopen. Nou, dat is toevallig afgelopen week gelukt. Hmm. Maar ja, dus ik ben nog steeds wel bezig van waar ga ik heen. Maar het verschuift wel een beetje wat meer naar het sociale vlak, omdat ja, het leven bestaat niet alleen maar uit bergen en sportdoelen. Er zijn ook nog andere dingen die ik ook heel leuk vind. Dus,
De podcast gaat over werkgeluk, over wat je drijft. En het is niet zo dat mijn gasten een soort van blauwdruk zijn van zo moet het. Maar sommigen die zijn wel door bijzondere wegen op bijzondere punten gekomen. En daarom wilde ik jou ook graag in deze podcast. Wat zou jouw advies zijn voor mensen die wellicht op het punt staan om een beslissing in hun leven te maken? Om te kiezen voor een bepaalde baan of te kiezen voor een bepaalde opleiding? Ik bedoel, er is geen blauwdruk natuurlijk. Nee. Maar wat zouden met jouw ervaringen nu jouw tips zijn?
Ja, mijn tip is echt volg je hart en volg je passie. Wat wil je? Ik zie dat heel veel mensen bepaalde beslissingen niet maken omdat ze bang zijn dat het misschien wel mislukt. Maar ja, dat betekent dus wel, als je het überhaupt niet probeert, dat je het niet gaat halen. Dat je dus ergens uitgekomen waar je misschien dan niet had willen zijn. Dus Het ergste wat kan gebeuren is dat het niet lukt. En dan heb je nog steeds een mooie ervaring, want dan heb je daar een hele hoop van geleerd.
Uiteindelijk, in jouw vak, zou je zeggen als buitenstaander, de top is het allerbelangrijkste. Maar dat is niet altijd het doel.
Dat klinkt een beetje clichématig, maar ik denk voor mij, als ik er naar kijk hoe mijn hele carrière is verlopen, heb ik net zoveel voldoening uit de weg naar de top gehaald dan als het behalen van de top. Dus ja, misschien moet je wel zeggen, de weg naar de top is het doel en niet per se die top zelf, zeg maar. En dan, als je er met die instelling ingaat, dan wordt het ook altijd een succes.
Ja, dan maakt het dus ook niet uit of je uiteindelijk de top haalt.
Nee, liefst wel natuurlijk. Maar ja, het nog mooier.
Meegenomen.
Ja, maar het is niet, het is geen weggegooid geld, zeg maar. Omdat je er op die weg ernaartoe al zoveel geleerd hebt. Dus dat zou ik mee willen geven. En ik ben natuurlijk heel erg extreem in dat bergverhaal. Maar die instelling van ik ga ervoor en ik wil het. En ik laat het zetten alles voor aan de kant. Dat kan natuurlijk ook zijn voor ik wil kinderen. Of ik wil, weet ik veel, op sociaal gebied of in de politiek of nou whatever. Dat kan je overal toepassen. Dus ja, dat is mijn boodschap. Gewoon ga je hard achterna. En als je er maar genoeg in gelooft en het graag genoeg wil, dan kun je het ook gewoon bereiken.
Dankjewel.
Graag gedaan.
Deze podcastserie wordt je aangeboden door AVAS Software. Bij AVAS vinden ze het belangrijk dat iedere collega met veel plezier naar werk gaat en binnen het bedrijf zijn of haar doelen kan nastreven. Ben jij ook op zoek naar werkgeluk? Neem dan eens een kijkje op werkenbijavas.nl.